gaan nu met elkaar eerst luisteren naar het getuigenis van broeder Conrad, hoe die de Heer heeft leren kennen. En dan zingen we organist Amazing Grace daarna. En dan gaat hij met ons het thema delen wat ook op wat het programma staat. Dus we gaan eerst met elkaar luisteren naar het getuigenis van broeder Conrad.
Let me begin by bringing you greetings from your brothers and sisters in Zambia.
Ik wil beginnen met u de groeten over te brengen van uw broeders en zusters in Zambia.
Brothers and sisters in Christ.
Uw broeders en zusters in Christus.
In very different circumstances.
Zij leven in hele andere omstandigheden.
But really still adoring the same Savior and seeking to serve him. In this life.
Maar ze hebben dezelfde heiland lief en zoeken hem te dienen in dit leven.
It's a lot warmer back home where I'm coming from.
Waar ik vandaan kom is het wel veel warmer.
The messages I'm getting from there is that they wish we could send them a bit of cold weather from here.
En ik krijg te horen uit Zambia dat zij zouden willen dat we een beetje van het koele weer hier naar daar zouden kunnen sturen.
I certainly wish they could send us a bit of warm weather from there.
En ik zou wensen dat zij een beetje van de warmte daar hier naartoe zouden kunnen sturen.
Well, let me begin by just sharing with you the grace of God in my own life.
Nou, laat me beginnen met u te delen met u te delen over de genade van God voor mijzelf.
I was born and raised in a church-going family.
Ik ben geboren en ik ben opgegroeid in een gezin dat naar de kerk ging.
As far back as I can remember, going to church on a Sunday was a regular activity.
Voor zover ik mij kan herinneren, was om naar de kerk te gaan op zondag was gewoonte.
I went through Sunday school as a young lad.
En als kind ging ik naar de zondagschool.
Until when I was 9 years old and my mother died.
Totdat ik 9 was en toen is mijn moeder gestorven.
In our extended family system, my 2 sisters and I were then raised by my mother's immediate elder sister.
En vanwege de familiestructuren die er bij ons zijn, zijn daarna mijn beide oudere zusters en ik verder opgegroeid bij de oudste zus van mijn moeder.
And that's how we went through our teenage years.
En zo zijn wij door onze tienerjaren heen gekomen.
My elder sister was the first one to finish high school and then went back to my father's home.
En mijn oudste zus die was als eerste klaar met de middelbare school en is toen weer terug gaan wonen bij mijn vader.
She specifically went back there because my father's home was just next door to the main university where she went to study.
En ze ging ook terug wonen bij mijn vader omdat hij vlak naast de universiteit woonde waar zij ging studeren.
It just so happened that upon getting back there and the university opening, there were special evangelistic meetings at a local Baptist church.
En het was het geval dat juist toen zij begon met haar studie aan de universiteit, dat er een evangelisatiecampagne aan de gang was in een baptistengemeente daar vlakbij.
And my sister got converted during those meetings.
En in die diensten is mijn zus tot bekering gekomen.
That's where she realized that in fact she had never been a Christian.
Op dat moment besefte zij dat zij tot dan toe niet christen was geweest.
And repented before God and truly trusted in Jesus as her only hope of salvation.
En zij bekeerde zich tot de Heere God en zij stelde haar vertrouwen op de Heer Jezus Christus alleen als haar zaligmaker.
Her life was drastically changed.
En haar leven is daardoor radicaal veranderd.
That was roughly about September 1978.
En dat was in september 1978.
I also finished high school at the end of that year.
Nou, ik heb ook de middelbare school aan het einde, het jaar daarna beëindigd.
and made my way back to my father's home.
En ook ik ging terugwonen bij mijn vader.
Preparing to go to university the following year as well.
En ik bereidde mij ook voor om daarna naar de universiteit te gaan.
Getting there, I found a completely different situation from what I had previously left.
En toen ik daar begon, toen trof ik daar een hele andere situatie aan als waar ik tot dan toe in had verkeerd.
First of all, my father had become an alcoholic.
Ten eerste was mijn vader een alcoholist geworden.
And so a lot of things in the home had changed.
Dus thuis waren heel veel dingen anders geworden.
Anything that could be turned into alcohol was turned into alcohol.
Alles waar je alcohol mee kon kopen, daar werd alcohol mee gekocht.
And I used to see my father coming home dead drunk.
En het was gebruikelijk dat ik mijn vader thuis zag komen helemaal dronken.
I became very miserable.
En ik werd daar heel ellendig van.
Because I had known a very happy childhood.
Omdat ik een heel fijne kinderjaren heb gehad.
But now I was in a home that was on the brink of poverty.
Maar nu kwam ik terug in een huis dat op de afgrond van de armoede stond.
The other thing that was a major change.
Een andere grote verandering was.
Was my sister's life.
Het leven van mijn zus.
I could not understand how she could be happy in such circumstances.
Ik kon niet begrijpen waarom zij toch gelukkig kon zijn in dergelijke omstandigheden.
But she was genuinely joyful.
Maar ze was echt vervuld van vreugde.
As she was living out her Christian life in that home.
En ze leefde als christen daar in mijn thuis.
So I definitely realized that there was something my sister now had which I did not have.
En op dat moment drong het dus tot mij door dat mijn zus iets had dat ik zelf niet had.
Because we would be in the same home.
Want we verbleven dus in hetzelfde huis.
And there is nothing to eat except water.
En het enige wat we te eten hadden, dat was water.
And she's singing Amazing Grace.
En ze zong Amazing Grace.
With a face that was glowing with happiness.
En haar gezicht straalde van vreugde.
While I was angry in my heart.
Terwijl ik van binnen heel erg boos was.
So that began the search for something that was not in my life.
En toen begon ik dus te zoeken, naar aanleiding daarvan, naar datgene wat nog niet in mijn leven was gekomen.
The Lord used another friend to speak into my life.
En de Heere God heeft een vriend ook gebruikt om tot mijn hart te spreken.
I received a letter from a friend of mine who had just become a Christian.
Ik ontving toen een brief van een vriend van mij die net ook christen was geworden.
He told me afterwards that he had two friends and he prayed which one to send the letter to.
En hij vertelde mij later dat hij op dat moment twee vrienden had en dat hij ervoor gebeden had aan welke van die twee hij die brief zou gaan sturen.
And he felt particularly impressed upon to send it to me rather than to the other friend.
En hij ervaarde echt de leiding van de Heere God om die brief aan mij te sturen in plaats van aan die andere vriend.
And in that letter he shared with me the gospel of Jesus Christ.
En in die brief heeft hij het evangelie van Jezus Christus met mij gedeeld.
He clearly explained that all have sinned and fallen short of the glory of God.
En hij legde heel duidelijk uit dat alle hebben gezondigd en de heerlijkheid van God missen.
He explained that there is nothing we could do to merit the favor of God.
En hij legde ook heel duidelijk uit dat er niets is dat wij kunnen doen om Gods gunst te verdienen.
That therefore the wages of sin was death.
En dat het loon van de zonde dat dood is.
That I deserved to be punished by God for my sin despite having been going to church all my life.
En dat ik het ook verdiende om door de Heere God gestraft te worden voor mijn zonde, ondanks het feit dat ik mijn hele leven naar de kerk was gegaan.
He then explained that salvation was a free gift from God through Jesus Christ.
En toen legde hij uit dat de behoudenis, de zaligheid, dat dat een vrij geschenk van de Heere God is door Jezus Christus.
That when Jesus Christ lived a perfect life, he merited a free righteousness for me.
Dat toen de Heer Jezus Christus een volmaakt rechtvaardig leven heeft geleid, dat hij gerechtigheid voor mij heeft verdiend.
And similarly, his death on the cross was meant to provide a free pardon for my sin as a substitute.
En dat zijn sterven aan het kruis, dat betekende dat hij mijn straf heeft gedragen in mijn plaats.
Now you have to understand, I had been going to church all my life.
Je moet je realiseren dat ik mijn hele leven lang naar de kerk was gegaan.
And yet on this particular occasion I still remember it.
En toch you mean tonight?
No. I still remember very well what happened that day.
Ja. Yeah.
When the letter was brought to me.
Ja, en tot op de, maar ik herinner me nog heel erg goed wat er met mij gebeurde toen ik die brief las.
It was like a blow between my eyes.
Het was alsof ik een slag in mijn gezicht kreeg.
I was really disturbed.
En het maakte mij heel onrustig.
I remember thinking to myself, let me go to my bedroom and pray from the depth of my heart that God may forgive me.
En ik weet nog dat ik op dat moment dacht, ik ga naar mijn slaapkamer en ik ga echt bidden tot de Heere God dat hij mij zal vergeven.
That was December 1978.
Dat was december 1978.
I did not pray that God would forgive me that day.
En ik heb toen niet gebeden dat God mij zou vergeven die
and,
dag.
And for 3 months I tried to please God and failed.
En 3 maanden lang daarna heb ik geprobeerd om de Heere God te behagen, maar daar faalde ik in.
I tried my best to improve on my church going.
En ik heb mijn best gedaan om een nog betere kerkganger te worden.
To give up my old friends and bring in new friends.
En om bepaalde vriendschappen los te laten en anderen tot mijn vrienden te maken.
To abandon all those habits that were sinful in my life.
En om al die gewoonten die zondig waren, om die ook af te leren.
After 3 months, I knew I had completely failed.
Maar na 3 maanden wist ik dat ik daarin totaal niet geslaagd was.
So I went back to that letter I had received in December.
Dus ik nam die brief er weer bij die ik in december had ontvangen.
I read through it again.
En ik las opnieuw die brief.
It pointed me again to the Savior.
En daarin werd ik opnieuw gewezen op de Heiland.
And that morning, on my knees, in my bedroom.
En die ochtend op mijn knieën in mijn slaapkamer.
I prayed to the Lord Jesus Christ to forgive me.
Heb ik gebeden tot de Heer Jezus Christus of Hij mij wou vergeven.
To wash me clean through the blood that He shed on the cross.
En om mij te reinigen door het bloed dat Hij had gegeven aan het kruis.
To truly change me from the inside out.
Dat hij mij echt zou veranderen van binnenuit.
To clothe me with his righteousness.
En mij te bekleden met zijn gerechtigheid.
And that day the Lord saved me.
En op die dag heeft de Heere mij gered.
It's a little difficult to explain the details that I got to know afterwards.
Het is een beetje moeilijk om uit te leggen waar ik daarna allemaal doorheen ben gegaan.
But what I definitely remember was opening my Bible after that.
Maar wat ik me gewoon heel goed herinner is dat toen ik daarna mijn Bijbel opensloeg,
my eyes fell in the book of Ecclesiastes.
Toen las ik in het boek Prediker.
And I read all the 12 chapters one after the other.
En ik las het hele boek Prediker, alle 12 hoofdstukken door.
For the first time, the Bible was interesting to me.
Voor de eerste keer vond ik de Bijbel heel interessant.
For the first time, I could understand the Bible without somebody explaining it to me.
Voor het eerst was het zo dat ik de Bijbel zelf kon begrijpen zonder dat iemand anders het mij hoefde uit te leggen.
I was thinking maybe it was just this book that I had never read before, which I could understand.
En ik dacht, het is dit boek. I'm sorry, I don't understand your thought.
The Ecclesiastes maybe is only one.
Ja, ik dacht misschien is het het boek Ecclesiastes, het boek Prediker, dat ik nooit eerder had gelezen, dat ik dat kon begrijpen.
But in actual fact, wherever I went in the Bible, it was as if God was now speaking to me as my heavenly Father.
Maar dat was niet zo, want waar ik ook ging lezen in de Bijbel, was het alsof de Heere God zelf tot mij sprak als mijn hemelse Vader.
I went to start relating to my old friends.
En ik nam contact op met mijn oude vrienden.
And I found that I had a new power to say no to sin, which I did not have before.
En ik ervaarde dat ik een hele nieuwe innerlijke kracht had om nee te zeggen tegen de zonde. En die kracht had ik daarvoor nooit gehad.
And I found now I could share with them this good news that Jesus saves sinners.
En ik ervaarde nu dat ik met hen kon praten over het goede nieuws dat Jezus gekomen is om zondaars zalig te maken.
And so I shared my testimony with my friends.
Dus ik vertelde aan mijn vrienden wat er met mij was gebeurd.
And some of them thought I was joking.
En sommigen van hen dachten dat ik een grapje maakte.
They were saying, it's just a few weeks. He'll come back.
En ze zeiden, dat duurt een paar weken en dan is alles weer het oude.
But of course, now it's over 30 years.
Maar het is nu al meer dan 30 jaar.
They've given up saying he will come back.
En nu zeggen ze niet meer van het zal wel overwaaien.
West Steele have even become a pastor now.
Hij is nu een voorganger geworden.
And a number of them have come to Christ as well in repentance and faith.
En een aantal van mijn vrienden zijn ook tot Christus gekomen door bekering en geloof.
Well, that's the grace of God in my life.
Dat is de genade van de Heere God in mijn leven.
And since then I have seen his amazing grace in so many other lives.
En sindsdien heb ik zijn wonderbaarlijke genade gezien in het leven van zoveel andere mensen.
I can stand before you today and say, Jesus Christ saves sinners.
En ik kan vanavond voor u staan en zeggen, Jezus Christus maakt zondaars zalig.
Amen.
Amen.
So we'll sing that song.
Yes.
Well, brethren, with that testimony and that hymn, we can now turn to the Word of God.
Nou, broeders en zusters, na dit getuigenis en na dit lied kunnen we nu de Bijbel openslaan.
Let's turn to Philippians and chapter 3.
We keren ons naar Filippenzen hoofdstuk 3.
And our brother will read from there.
En we zullen daaruit lezen.
Philippians chapter 3, verse 12 to verse 16.
Filippenzen 3, vers 12 tot en met 16.
You may read.
Ja. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eens gezind zijn.
In the words that have just been read to us,
in de woorden die zojuist zijn voorgelezen,
I want us to particularly look at verse 13 tonight.
Wil ik vanavond vooral met jullie kijken naar vers
13. Where Paul says, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining toward that which lies ahead.
Ja, bij ons is vers 14. Maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor is.
Okay. Ja. Vers 14. I press on towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus.
Jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus.
Earlier on I shared concerning my coming to Jesus Christ in repentance and faith.
Nou, in wat ik met jullie heb gedeeld over mijn komen tot de Heer Jezus Christus in bekering en geloof.
That's only the beginning of a new life in Christ.
Dat is alleen maar het begin van een nieuw leven in Christus.
What is expected of a Christian from that point onwards is to begin a journey of growth.
En wat er van een christen verwacht wordt vanaf dat moment is dat je een pad gaat bewandelen waarin je groeit.
Sadly, very few Christians take this seriously.
Nou, er zijn helaas niet zoveel christenen die dat echt ernstig nemen.
That when you become a Christian, you haven't arrived.
Als je christen bent geworden, dan ben je nog niet gearriveerd.
You are only beginning.
Dan is het pas het begin.
It is a new birth.
Het is een wedergeboorte.
You are coming into a family.
Je wordt geboren in een gezin.
And where there is life, there must be growth.
En daar waar nieuw leven is, daar hoort ook groei te zijn.
So that with every succeeding year, you must be going forward.
Zodat je elk jaar ook weer verder komt.
So you find that a lot of Christians, many years afterwards, are still spiritual babies.
Maar het is zo dat heel veel christenen vele jaren later nog steeds geestelijke zuigelingen zijn.
They are still in their spiritual napkins.
Ze liggen nog steeds in hun geestelijke luiers.
Still sucking their thumbs like little babies.
En ze zijn nog steeds op hun duim aan het zuigen zoals babytjes dat doen.
When they ought to be mature in Christ.
Terwijl ze al volwassen zouden moeten zijn in Christus.
Many it is because of a lack of effort to grow.
En voor velen is dat het geval omdat ze gewoon een gebrek hebben aan inzet om te groeien.
Others want to grow, but they just don't know how to go about it.
Er zijn anderen die wel heel graag zouden willen groeien, maar die gewoon niet weten hoe ze dat kunnen.
And these are usually victims of individuals who tell them that overnight they can become spiritual giants.
En deze mensen zijn vaak het slachtoffer van sommige mensen die beweren dat ze in één keer geestelijk volwassen kunnen zijn.
And so these preachers usually come into town.
En dit soort predikers die komen gewoonlijk ergens een bepaalde plaats binnen.
And they say something like this to you.
En dan zeggen ze iets als het volgende.
That is there some area, spiritual area in which you are struggling.
Dan zeggen ze, is er een bepaald gebied waar je geestelijk gezien worstelt?
You have tried, but you have failed.
En waar je het hebt geprobeerd, maar waar je hebt gefaald.
This is a frustrating area in your life.
En dit is een gebied waar je frustratie ervaart.
Come to this meeting.
En kom dan naar deze samenkomst.
And you will never be the same again.
En daarna zal je nooit meer dezelfde zijn.
And so you sit there thinking, this is what I need.
En dan zit je daar in zo'n samenkomst en dan denk je, ja, dit is wat ik nodig heb.
And usually they even say, if you can only put in so much money, then God is really going to bless you.
En soms zeggen ze zelfs van, weet je, als je een beetje van zoveel geld geeft, dan zal de Heer je echt zegenen.
But once the wise guy has passed through town, he has taken your money, he's gone, you still remain the same.
Maar als die wijze meneer eenmaal weer weg is getrokken en het geld heeft meegenomen en jou heeft achtergelaten, dan kom je erachter dat je nog steeds diezelfde worsteling hebt.
Someone else again comes with a similar promise and you go through the whole cycle all over again.
En soms komt er weer iemand anders langs met een soortgelijke belofte en dan ga je weer door zo'nzelfde proces heen.
It is because of a failure to realize what the Bible teaches concerning spiritual growth.
Maar dat is dan het geval omdat je niet bewust bent van wat de Bijbel leert over geestelijke groei.
And that's what Paul was dealing with in this passage of scripture.
En dat is waar Paulus op ingaat en waar hij over spreekt in dit Bijbelgedeelte.
This question of I am now a Christian, what next, is a very big question.
Nou, dit is een hele belangrijke vraag. Ik ben christen geworden, maar hoe dan nu verder?
In the days of the Apostle Paul,
in de dagen van de apostel Paulus,
it was the next thing is supposed to be the obeying of the law of Moses.
Dan was you mean that people said that?
Yes, people were telling the Christians that yeah, after you become a Christian, the next thing is to obey the law of Moses.
Mensen vertelden de christenen in die tijd van Paulus, dat als je eenmaal christen was geworden, dat het daarop volgende was dat je je aan de wet van Mozes moest houden.
And so at the beginning of chapter 3,
dus aan het begin van hoofdstuk 3,
especially verse 2 downwards,
speciaal vanaf vers 2,
Paul is warning against such teachers.
Daar waarschuwt Paulus tegen dergelijke leraren.
He calls them dogs.
Hij noemt hen honden.
Evil doers.
Slechte arbeiders.
Those who were going around in the circumcision party.
Zij die van de besnijdenispartij waren.
Clearly teaching Christians that they also needed to obey the law of Moses.
En die mensen die leerden de christenen dat zij ook zich behoorden te houden aan de wetten van Mozes.
As the next level of their spiritual lives.
Als het volgende niveau van geestelijk zijn.
And Paul is saying here, that's not true.
En Paulus die zegt hier dat dat niet juist is.
Because if that was true, then I would have a lot of these credentials already.
Want als dat zo zou zijn, zegt Paulus, dan zou ik zelf al heel ver zijn gekomen daarin.
And so he gives us his own credentials from verse 3 all the way down to verse 7.
En daarom geeft hij in die verse daarna, vanaf vers 3 tot en met 7, een hele opsomming van dingen waar hij, wat het vlees betreft, op zou kunnen vertrouwen.
He calls himself a Hebrew of the Hebrews.
Hij zegt, ik ben een Hebreër uit de Hebreeën.
He says, as far as obeying the law, I was completely blameless.
Hij zegt, ten aanzien van het gehoorzamen van de wet was ik volledig onberispelijk.
But he says he has thrown all that away.
Maar Paulus zegt dat alles, dat heb ik weggegooid.
The word that he uses here is a very strong word.
En het woord dat hij daar gebruikt is een heel sterk woord.
When he says in verse 8, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord.
Hij zegt dat hij dat alles, ja, dat hij dat alles als schade beschouwt vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus.
He says there, for Jesus' sake, I have suffered the loss of all things and count them rubbish in order to gain Christ.
Hij zegt, omwille van Jezus Christus, mijn Here, heb ik dat alles als schade beschouwd. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen.
He's saying all these things are rubbish.
Hij zegt, al deze dingen zijn vuiligheid.
They do not bring me any closer to God.
Ze brengen me helemaal niet dichter bij God.
They do not make me merit acceptance with God.
Ze leiden er niet toe dat ik de liefde, de gunst van de Heere daarmee kan verdienen.
The only thing I need is the life and death of the Lord Jesus Christ.
Hij zegt, het enige dat ik nodig heb is het leven en het sterven van de Heer Jezus Christus.
That is the righteousness from God which is by faith.
En dat is de gerechtigheid die van God komt, welke is door het geloof.
Brethren, this is an important place to begin in our thinking.
Nou, broeders en zusters, het is heel belangrijk dat we in ons denken over geestelijke groei hier beginnen.
All you need for God to accept you is the righteousness of the Lord Jesus Christ.
Alles dat nodig is om door de Heere God te worden aanvaard is de gerechtigheid van Jezus Christus.
You cannot add to it.
En daar kan je niets aan toevoegen.
It is Jesus and Jesus alone.
Het is Jezus en Jezus alleen.
As one hymn writer in English so well puts it.
Zoals een Engelse liedschrijver het zo mooi heeft gezegd.
He says, I need no other argument and I need no other plea. It is enough that Jesus died and he died for me.
Het is genoeg dat Jezus stierf. Ja, Jezus stierf voor mij.
But you see, after that, the Apostle Paul now begins to deal with spiritual growth.
Maar daarna heeft Paulus het over geestelijke groei.
Let me say it again. The foundation of acceptance with God is final. You cannot add to it.
Ik wil het nog een keer zeggen. Het fundament waarop wij mogen staan ten aanzien van het aanvaard worden door de Heere God,
so
dat is helemaal af. Daar kan je niks aan toevoegen.
So anybody who is coming to you trying to give you something in order to merit more acceptance with God, throw it away.
Dus als er iemand naar je toe komt en die zegt tegen jou dat je nog dingen moet doen om door God aanvaard te worden, dat moet je van je afwerpen.
Embrace the cross of Christ and the cross of Christ alone.
Maar klamp je vast en omarm het kruis van Christus en het kruis van Christus alleen.
So then, what does the Apostle Paul mean in verse 12? 12 and 13.
Nou, wat bedoelt de apostel Paulus in vers 12 en 13?
In verse 13 he says, brothers, I do not consider that I have made it my own.
Hij zegt in vers 13, broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb.
If he's already satisfied in Jesus Christ, what is it that is still lacking?
Als hij al helemaal gelukkig is in de Heer Jezus Christus, wat is het dan dat hij nog niet heeft gegrepen?
Thankfully, we have an answer in verse 12.
Nou, we hebben het antwoord daarop in vers 12.
When he says, not that I have already obtained this, or am already perfect.
Hij zegt daar niet dat ik het al verkregen heb, of al volmaakt ben.
He seems to be referring not so much to the free righteousness from God through Jesus Christ.
Hij heeft het hier dus niet over die vrije gerechtigheid van God die ons door Jezus Christus wordt geschonken.
But to you becoming more and more like Jesus.
Maar hij heeft het hier over dat u steeds meer op Jezus Christus gaat lijken.
Look at the way he puts it in verse 10 and 11.
Als we kijken naar hoe hij het stelt in vers 10 en vers 11.
He says that I may know him and the power of his resurrection.
Daar zegt hij op dat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding.
And may share in his sufferings.
En de gemeenschap met zijn lijden.
Now listen to this. Becoming like him in his death.
En dat ik word, dat ik gelijkvormig aan hem word,
now,
in zijn dood.
That's what spiritual growth is about.
Nou, dat is geestelijke groei.
It is becoming more and more like Christ.
Dat is dat we meer gelijkvormig worden aan Christus.
So that the fruit of the Spirit can be manifested more and more in you.
Zodat de vrucht van de geest steeds meer in u aanwezig is.
And it is that which all of us must be longing for.
En dat is hetgeen waar wij allemaal naar behoren te verlangen.
Nobody ever arrives in this life.
Nou, niemand is in dit leven gearriveerd.
Because Jesus is so perfect in all his virtues. We can never get there while we are here on earth.
Want de Heer Jezus is zo volmaakt in al zijn eigenschappen en in al zijn deugden dat wij dat, zolang we hier op aarde zijn, niet kunnen bereiken.
Paul is saying, that's what I want to be like.
En Paulus zegt, zo wil ik zijn.
Let me ask you tonight, is that your goal as well?
En laat me vanavond u deze vraag stellen. Is dat ook uw doel?
Are you deliberately wanting to be like Jesus?
En wilt u echt ook zelf zijn als Jezus?
In all his attributes.
In al zijn eigenschappen.
Jesus is perfectly loving.
De Heer Jezus heeft volmaakt lief.
Are you longing to be more and more loving in your life?
Heeft u een verlangen om meer lief te hebben?
Jesus is perfectly patient.
De Heer Jezus is volmaakt geduldig.
Are you longing to be more and more like Jesus in patience?
Heeft u een verlangen om meer op de Heer Jezus te lijken in het geduldig zijn?
Jesus was perfectly submitted to the Father's will, without any murmuring whatsoever.
En de Heer Jezus was volmaakt onderdanig aan de wil van de Vader, zonder dat hij ooit heeft geklaagd.
Does that describe you?
Is dat ook een beschrijving van u?
Jesus was committed to the Father's will in all his life, to the point of death.
De Heer Jezus was toegewijd aan de wil van de Vader in zijn hele leven tot aan de dood toe.
I wonder whether that describes you.
En ik vraag me af of dat ook een beschrijving is van u.
For those of you who are married,
voor degenen onder u die getrouwd zijn.
If I came to your spouse,
als ik naar uw vrouw, echtgenoot of echtgenote zou stappen.
And I asked whether you were like Jesus.
En ik zou haar of hem de vraag stellen of u op Jezus lijkt.
What would your spouse say?
Wat zou uw echtgenoot of echtgenote dan zeggen?
Would he or she go, what? Him? Forget it! Okay,
zou
I've
u,
got my answer already.
Zou uw echtgenote dan zeggen, wat? Hij? Vergeet het maar.
So we all have homework in this area.
Dus we hebben allemaal huiswerk te doen.
And what Paul is saying is that he recognized in himself that he still had homework in this area.
En wat Paulus hier zegt met deze, in deze verse is dat hij ook erkende dat hij zelf ook nog huiswerk te doen had.
He says, I recognize that I am not yet perfect.
En hij zegt, ja, ik erken dat ik nog niet volmaakt ben.
I recognize I've not yet achieved this level.
Hij zegt niet dat ik het al verkregen heb.
To be like the Lord Jesus.
Om te zijn als de Heer Jezus.
How does he work at achieving this growth?
Maar hoe werkt Paulus eraan om daar wel naartoe te groeien?
He tells us in verse 13.
Hij vertelt ons in vers 13
that there is one thing he does.
Ja, bij ons vers 14 dat er één ding is dat hij doet.
Forgetting what lies behind and straining towards that which lies ahead.
Dat hij vergeet hetgeen er achter hem ligt en dat hij zich uitstrekt naar hetgeen er voor hem ligt.
So when he says he does one thing, that one thing has two parts.
Dus als hij zegt één ding doe ik, dan heeft dat ene ding dat bestaat wel uit twee onderdelen.
There is a forgetting.
Het is vergeten.
And there is a pressing forward.
En er is zich uitstrekken naar.
What does he mean by that?
Wat bedoelt Paulus daarmee?
Paul is obviously using picture language here.
En Paulus gebruikt hier beeldspraak.
He is using the language of a person who's running a race.
Hij heeft namelijk het beeld voor zich van iemand die een hardloopwedstrijd aan het lopen is.
And when a person who is running a race is already on the race course and he is running.
En als iemand die dus zo in zo'n wedstrijd loopt al een eindje op weg is en aan het rennen is.
And maybe there are four or five people he is running with.
En hij rent samen met vier of vijf andere mensen.
And maybe he has now left three of them behind.
En op een gegeven moment heeft hij drie van de mensen met wie hij rent achter zich gelaten.
He doesn't relax.
Dan gaat hij niet ontspannen.
He doesn't say, look, at least I've got three behind me.
Hij kijkt niet terug en hij zegt, kijk, ik heb er al drie achter me gelaten.
No, he forgets about those who are behind.
Nee, diegene die hij al heeft ingehaald, daar, die kan hij vergeten.
Because there is still one person in front of him.
Want er is nog één persoon die voorop ligt.
He concentrates on the one person who is in front of him.
En hij richt zich helemaal op die ene die nog voor ligt.
And he stretches all his muscles to overtake. Take the one who is in front of him.
En hij spant zich met zijn hele lichaam in om die ene die nog verder voor ligt dan hij om die in te halen.
That's the picture Paul is presenting here.
Dat is het beeld dat Paulus hier ons voorschetst.
That if you and I are going to grow in grace to become like the Lord Jesus Christ.
Dat als u en ik als wij willen groeien in de genade en als wij willen worden als de Heer Jezus Christus.
The first thing we need to do is to stop concentrating on that which we have already achieved.
Het eerste wat we moeten doen is dat we ons niet meer moeten concentreren op de dingen die wij al hebben bereikt.
Let me give an obvious example here.
Laat me een heel eenvoudig, duidelijk voorbeeld geven.
Again, we go into marriage.
Als we nadenken over het huwelijk.
Because that's where relationships are very close, you see.
Want dat is de meest nabije relatie.
And here is your spouse complaining to you about something you are doing.
En stel je voor dat je vrouw klaagt over iets wat jij doet.
We really like saying, but you should be grateful that I am not the way I used to be when we got married.
Oh ja, en dan vinden we het leuk om te zeggen tegen onze vrouw, ja, maar luister eens even, je zou blij moeten zijn dat ik niet meer ben zoals ik was toen we trouwden.
In other words, don't complain about the things that still need to be worked on in me.
Met andere woorden zeggen we tegen onze vrouw, klaag niet over datgene wat nog moet veranderen.
You should be happy that I am not the way I used to be.
Maar je moet blij zijn dat ik niet meer zo ben als dat ik toen was.
When we got married, I could have punched you in the face.
Toen we trouwden had het kunnen zijn dat ik zo boos was dat ik je zou hebben geslagen.
But at least now I don't punch you, I just slap you.
Maar nu sla ik je niet, maar ik doe iets dat minder is dan dat.
Okay, the point I'm making here is it's very easy for us to excuse today's wrongdoing because it's better than it used to be before.
Kijk, het punt wat ik wil maken is dat het heel makkelijk voor ons is om ons te verontschuldigen voor datgene wat nog niet goed is, omdat we zeggen het is in ieder geval beter dan dat het was.
And Paul is saying, if that's our attitude, we will never make spiritual progress.
En Paulus die zegt, als dat onze houding is, dan zullen we niet geestelijk verder komen.
We are beginning to pat ourselves on the back too early.
Dan beginnen we onszelf een schouderklopje te geven, terwijl het daar veel te vroeg voor is.
So forgetting what lies behind.
Dus vergetende hetgeen achter ons ligt.
Forgetting what you've already achieved.
En vergeet datgene wat je al hebt bereikt.
The progress that the Spirit of the Living God has already worked in your life.
De vooruitgang die de Heilige Geest al reeds heeft bewerkt in je leven
is something you need to leave behind.
Is iets wat je achter je mag laten.
Let me ask you tonight.
Laat me u vanavond vragen
whether you have done exactly that.
Of u dat ook heeft gedaan.
Whether you are no longer concentrating on the progress that has already been achieved.
Dat u zich niet meer focust op datgene dat u al heeft bereikt.
Or is that all you are concentrating on and consequently you are relaxed instead of pressing on spiritually?
Of is het zo dat u zich daar de hele tijd op concentreert en daaraan denkt en dat u daarom heel ontspannen en tevreden bent in plaats van dat u zich uitstrekt naar wat voor u ligt?
If that's your attitude, you will not make progress.
Als dat uw houding is, dan zult u niet vooruitgang boeken.
You will now simply settle on your present spiritual
achievement. Maar dan zult u gewoon gesetteld raken in uw huidige geestelijke toestand.
The Apostle Paul says, forgetting what lies behind, I strain towards what lies ahead.
En Paulus zegt, vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor is.
In other words, he still sees areas in his life that he is concerned about.
Met andere woorden, Paulus die ziet nog steeds gebieden in zijn leven waar hij zich zorgen om maakt.
Perhaps it's areas of impatience.
Misschien heeft het te maken met ongeduldig zijn.
Maybe it's areas of fretting, anxiety.
Misschien heeft het te maken met bezorgdheid en angstig zijn.
Perhaps it's an area of a bad temper.
Misschien heeft het te maken met een slechte zelfbeheersing.
Maybe it's in terms of telling lies, blue lies, white lies.
Misschien heeft het te maken met het vertellen van leugens. Blauwe leugens of witte leugens.
I mean, it's you who knows what the issues are in your life.
Maar u weet zelf wat de gebieden zijn in uw leven.
Maybe it's a failure to really love your wife or your husband.
Misschien is het dat u faalt in het echt liefhebben van uw vrouw of uw man.
Maybe it's in the area of being faithful in financial giving in the church.
Of misschien is het het gebied dat u gewoon niet getrouw bent in het geven van uw geld voor het werk van de Heer ook in de kerk.
Perhaps it's in the area of listening patiently to God speaking to you through his word.
Of misschien heeft het te maken met het stil en rustig luisteren naar de Heere God wat hij tegen u wil zeggen door zijn woord.
Perhaps it's in the area of forgiving those who wrong you.
Of misschien is het op het gebied van het vergeven van hen die u onrecht hebben aangedaan.
Again, brethren, I don't know what it is that is still ahead of you in your spiritual life.
Nou, nogmaals, ik weet niet wat het in uw leven is dat nog voor u ligt in uw geestelijke leven.
What I know is the area which is ahead of me in my life.
Maar ik ben mij wel bewust van die dingen die voor mij nog voor mij liggen.
And the Apostle Paul is saying here that in his case he concentrated on that.
En de apostel Paulus die zegt hier dat wat hemzelf betreft dat hij zich op die dingen concentreerde.
That in this area I need to be like the Lord Jesus Christ.
Paulus zegt op dit gebied moet ik nog worden zoals de Heer Jezus Christus.
It is in this area that I want the word of God to address me.
En het is op dit gebied dat ik er naar verlang dat het woord van God tot mij zal spreken.
So that I might die to self and become more like Jesus.
Zodat ik ook op dat gebied zal sterven aan zelf en meer zal worden als de Heer Jezus.
So that in this area this cancer might be burnt out of my life by God.
Zodat op dit gebied dit kankergezwel uit mijn leven zal worden weggebrand door de genade van God.
Are we doing that spiritually?
Nou, doen wij dat ook geestelijk gezien?
Are we doing that deliberately in our spiritual lives?
En doen wij dat ook vrijwillig zelf in ons geestelijke leven.
Pressing on in verse 14 towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus.
Jagen naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus.
The fastest man on earth, as some of you will know, is Usain Bolt.
De snelste man op aarde, zoals sommigen van jullie weten, heet Usain Bolt.
Some of you may not know, so that's some news for you.
Sommigen van jullie weten dat niet, dus dat is dan nieuws voor u vanavond.
He is from Jamaica.
Hij is uit Jamaica.
When I was flying from actually it was from Africa to America, but I was on the plane anyway a few weeks ago.
Toen ik een paar weken geleden in het vliegtuig zat van Afrika naar Amerika.
There was a movie on the aeroplane about him.
Er was een film die in het vliegtuig die ik kon zien over deze man.
So I was interested because I knew he was the fastest man on the planet.
En ik was er wel in geïnteresseerd, want ik wist dat hij de snelste man op aarde is.
So I wanted to learn about his life.
Dus ik wilde leren over zijn leven.
And when the Olympics were in China, he broke the world record.
En toen de Olympische Spelen in China plaatsvonden, toen heeft hij wereldrecords gebroken.
This film was being made before the Olympics in England.
En deze film is over hem gemaakt voor de Olympische Spelen afgelopen zomer in Engeland.
And he was saying, forget the breaking of the previous world record.
En in die film zei hij, ik vergeet de wereldrecords die ik in China heb behaald.
I'm training to break my own world record.
Maar ik ben nu aan het trainen om mijn eigen wereldrecords te verbeteren.
And for some of you who may have known about things, he actually managed to do it.
En voor sommige van jullie die dat ook hebben gevolgd, jullie weten dat het hem gelukt is om dat voor elkaar te krijgen.
My interest is that he had the same attitude Paul is talking about here.
Nou, wat ik heel interessant vond is dat ik bij hem dezelfde houding aantrof als waar Paulus het hier over heeft.
He wasn't sitting back saying, after all, I'm world champion.
Nou, hij was dus niet achterover aan het zitten en zei van, nou, ik ben toch al wereldkampioen.
No, he knew that there was still capacity in him to do even better.
Hij wist dat er nog steeds mogelijkheden waren in hemzelf en dat hij nog steeds de capaciteit had om nog beter te presteren.
Brethren, by the Holy Spirit who resides in you, there is capacity in you to do even better.
Nou, broeders en zusters, door de Heilige Geest die in u woont, heeft u de capaciteit, de bekwaamheid om het nog beter te gaan doen.
There's no need for you to be satisfied with where you are today.
U hoeft niet tevreden te zijn met hoe het vandaag in uw leven is.
You can be a better Christian.
U kunt een betere christen zijn.
You can overcome that worldliness which is in your life.
U kunt die wereldgezindheid die er nog in uw leven is, die kunt u overwinnen.
The grace of God can shine even brighter through you.
En de genade van God die kan nog veel krachtiger door u heen stralen dan tot nu toe.
Yes, I'm talking about you.
Ja, ik heb het over u.
Not somebody else, you.
Ik heb het niet over iemand anders, maar ik heb het over u.
Those areas of struggle, God by His Spirit can make you a better Christian.
En die gebieden waar u mee worstelt, de Heere God door zijn Heilige Geest kan u een betere christen maken.
But it won't happen by accident.
Maar dat zal niet toevallig gebeuren.
You need to follow the example of the apostle Paul here.
U behoort het voorbeeld van de apostel Paulus wat hij ons hier geeft te volgen.
In fact, that's what he goes on to say in verse 15.
En zo gaat hij ook verder in vers 15.
That let those of us who are mature think this way.
Daar zegt hij, laten dan zij die geestelijk volwassen zijn deze gezindheid hebben, op deze manier denken.
Not just the spiritual infants, but even those who are mature, they should be straining on to become more and more like Jesus.
Dus niet alleen de geestelijke baby's, maar Paulus heeft het in het vers over zij die geestelijk volwassen zijn, laten zij ook ernaar streven om nog meer op Jezus te gaan lijken.
I want to ask, is this representing the people sitting in this building?
En ik wil de vraag stellen, is dat een beeld van de mensen die hier vanavond aanwezig zijn?
Are you deliberately reading your Bible and praying because you want to grow?
Nou, leest u gewillig in de Bijbel omdat u wilt groeien?
Do you come to church like tonight? Praying to God, Lord, speak to me.
En gaat u naar de kerk, zoals we vanavond naar de kerk zijn gegaan, met een gebed in uw hart, Heere, spreek tot mij.
Speak to me, especially in this area where I really need to grow.
Heere God, wilt u alstublieft tot mij spreken? In het bijzonder ten aanzien van dat gebied waarin ik nog moet groeien.
Is that the way you go to church?
Is dat de houding waarmee u naar de kerk gaat?
That you might grow more and more like Christ.
Dat u meer en meer zult mogen groeien om op Christus te gaan lijken.
Brethren, it is as we grow that Christianity becomes attractive to the world.
Nou, broeders en zusters, het is als wij groeien en veranderen dat het christendom aantrekkelijk wordt voor de wereld om ons heen.
Because those who know us begin to see our lives being transformed.
Want zij die ons kennen, die zullen dan opmerken dat ons leven aan het veranderen is.
From one degree of glory to another.
Van heerlijkheid tot heerlijkheid.
With every succeeding year, they are seeing that we are becoming more godly.
En elk jaar en jaar in, jaar uit zullen mensen opmerken dat wij meer godvruchtig worden.
With every succeeding year, they are noticing we are becoming more Christ-like.
En met elk jaar dat voorbij gaat, zullen mensen opmerken dat wij meer Christus gelijkvormig worden.
And yet even at that point we are still concentrating on the ground that is yet to be achieved.
En zelfs als dat het geval is, dan zullen wij nog steeds ons concentreren en focussen op die grond die wij nog niet hebben bereikt.
And thus Jesus is glorified in our lives.
En op deze wijze wordt de Heer Jezus Christus verheerlijkt door ons leven.
As men and women around us begin to see us as though we are little Christs walking on the earth.
Als mannen en vrouwen om ons heen beginnen op te merken dat wij zijn als kleine Christussen die hier op aarde rondwandelen.
Because they are seeing the character of Jesus shining brighter and brighter through our lives.
Omdat zij het karakter van de Heer Jezus Christus zien dat steeds helderder door ons leven uitstraalt.
And Lord, may a future generation look back to these days and say, spiritual giants walked on this earth.
En Heere, mag het zo zijn dat toekomstige generaties zullen terugkijken op onze tijd en onze generatie en zeggen: geestelijke reuzen hebben toen op aarde geleefd.
Not because it happened by accident.
Niet omdat dat hen toevallig is overkomen,
but because we took spiritual growth seriously.
Maar omdat wij ernst hebben gemaakt met geestelijke groei.
We were not excusing ourselves.
En we zijn niet doorgegaan met onszelf te verontschuldigen.
There are too many Christians who like saying, after all, I'm also human.
Er zijn te veel christenen die maar blijven zeggen, ach, we blijven allemaal mensen.
No, that's not an excuse.
Nee, dat is geen verontschuldiging.
The spirit of the living God dwells in your soul.
De geest van de levende God die woont in uw ziel.
And he is working in you the things you should be working out daily to become more like Christ.
En hij werkt in u opdat u in uw dagelijkse leven datgene uitwerkt wat u meer op Christus doet lijken.
Will we pay the price?
Zijn wij bereid om de prijs te betalen?
For our generation to see the beauty of Jesus in us.
Opdat onze generatie de schoonheid van de Heer Jezus in ons zal zien.
That they also may desire our Savior.
Opdat ook zij een verlangen krijgen naar onze redder en zaligmaker.
That's a question only you can answer.
Dat is een vraag die u alleen zelf kunt beantwoorden.
Let us pray.
Laat ons bidden.
O Lord, we thank you for the example of the Apostle Paul, who did not only throw away a false addition to becoming a Christian, but deliberately took on the right addition, and that is true spiritual growth. Forgive us, O Lord, forgive us for the stunted growth we are satisfied with, for comparing ourselves with one another, and therefore being satisfied with being spiritual dwarfs. Father, help us to compare ourselves with our blessed Savior, to see his godliness shining with the brilliance of the noonday sun, to see the heights that we are called to climb, to forget our achievements in the past, and to press on to be better Christians, better husbands and fathers, better wives and mothers, better neighbors, better citizens, better children of the living God. Oh, Father, by your Holy Spirit tonight, search our hearts. Point out those areas that are still dark, still sinful, where our fallenness still exhibits ugliness to you. And Lord, help us to concentrate on those areas that we might grow, we might become better, we might be more like the Lord Jesus Christ. In the quietness of our hearts tonight, search us. Enable us to make the resolve to forget what we've achieved in other areas and press on that we might become like Jesus. In whose name we pray. Amen.
Amen.
We gaan met elkaar twee liederen. Ik stel voor dat we dat zitten doen, dat we gewoon blijven zitten. En dan beginnen we met lied 108. Laat me in u blijven groeien, bloeien. Dat is lied 118, Johannes de Heer. En daarna zingen we het Engelse lied All to Jesus I Surrender. Dus eerst het Johan de Heer lied 108. Laat me in u blijven groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. En dan is het ook het gebed, voed mij dat ik groei naar u. En het later zetten, kom o Heer Jezus in uw kracht. Zonder de kracht van de Heilige Geest kunnen we niet.